Gemeente, wij zongen net, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Vanmiddag is toch nog heel plotseling overleden ons gemeentelid, zuster Jannetje Geurtsen Korenwinder, in de leeftijd van net 84 jaar. Ze woonde in de Engelenburg. We willen straks na foto en groet staande zingen Psalm 73, het 12e vers. Nog twee andere mededelingen. De collecten zijn bestemd. De eerste voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas. De diaconaat. De derde voor het bouwfonds. En de schriftlezing is uit Matthäus 25, vers 31 tot 46. Onze verwachting is in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede met u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we nu samen staande zingen Psalm 73, het 12e vers. Zullen we samen eerst bidden. Barmhartig en trouwe Heer in de hemel, wij danken uw grote naam dat we ook vanmiddag hier weer mogen zijn. En als we dat zeggen, dan zeggen we dat misschien toch nog net even iets anders dan we dat mogelijk ook op andere zondagen zeggen en beleven. We hebben zojuist het bericht gehoord van het overlijden van onze zuster Jannetje Geurtsen Korenwinder. En we hebben daarmee ook weer een herinnering eraan ontvangen dat het leven niet in onze hand ligt. Ze knapte op, dachten de mensen om haar heen. Maar het was toch ineens afgelopen. Of gelukkig mogen we het ook anders zeggen. We hebben het samen gezongen. Ik zal gedurig bij u zijn. En we danken u, Heere, dat u dat in haar leven hebt gegeven. Dat u dat aan haar hebt geschonken die zoveel jaren vanaf 1961 als weduwe door het leven heen moest met haar kinderen. En die toch dit overhield. Dat u een God bent die goed is. Goed voor mensen die in zichzelf verloren zijn, maar in u, Heer Jezus Christus, behoud mogen vinden. Heren, wij bidden u voor kinderen en de kleinkinderen die een moeder en een grootmoeder verliezen die voor hen veel betekenden. We bidden u dat u met hen bent in deze dagen voorafgaande aan de begrafenis, in alles wat op hen afkomt. Dat ze het goed mogen hebben en goed mogen houden. En bovenal dat ze mogen ondervinden de troost van u, die op een wonderlijke manier ons licht geeft in zulke dagen. En ons dan ook weer bemoedigt en sterkt om de weg verder te gaan. Heren, wij danken u dat u in haar leven, ook in heel moeilijke tijden, een God van nabij hebt willen zijn. Als we hier vanmiddag samen zijn, heren, dan is dat ook om samen te luisteren naar de Heilige Schrift. En we bidden u dat u ons dat geeft, dat we uw woord ook mogen horen als een woord dat ons aanspreekt, dat ons de dingen zegt zoals ze zijn, bij u zijn. En dat is toch nog wat anders dan zoals wij denken dat de dingen zijn. We zijn mensen van vandaag en dat beïnvloedt ons. En dat bepaalt ook in hoge mate onze manier van denken. We kijken om ons heen in deze wereld als mensen die vooral onszelf zien. Te midden van een samenleving waarvan we nog altijd het idee hebben dat die min of meer maakbaar is. En dan hier, dan willen we aan u vragen dat u ons leert om niet te leven bij wat wij kunnen en wat wij van ons leven maken of denken te maken, maar dat we leven bij wat u doet. En zo bidden we u dat u ook vanmiddag door uw Heilige Geest in ons midden wilt werken, zodat wij niet met elkaar hier samen zijn rond een letter die doodt. En hoe zouden wij ooit het woord van u ook tot levend woord kunnen maken? Als wij bezig gaan waarmee dan ook, dan proberen we altijd om onszelf te rechtvaardigen, dan kunnen we het evangelie er niet uit oplezen. Maar u kunt en u wilt ons ook de ogen openen voor wat uw woord wezenlijk is. Een woord van leven, van genade, een woord van vrede, een woord van belofte. Heren, komt u vanmiddag zo naar ons toe en zegent u ons. Dat bidden we u voor ons hier, maar we bidden u dat ook voor uw kerk op andere plekken in deze wereld. Er zijn plaatsen waar men de zondag al zo ongeveer achter zich heeft. En er zijn ook plaatsen waar die eigenlijk nog maar net begint. En we bidden u dat u overal wilt zijn. In die heel verschillende omstandigheden. Als wij die mensen zouden ontmoeten op die plek, elders op deze wereld, we zouden elkaar wat taal betreft niet eens verstaan waarschijnlijk, of met heel veel moeite. We zouden misschien ook in onze verwoording van de dingen de nodige moeite hebben. Maar in de lofprijzing van uw genade in de Heer Jezus Christus, daar mag uw kerk in verbonden zijn. En we bidden u, bouw zo uw kerk in heel deze wereld. En ga ook aan ons hier niet voorbij. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen, gemeente, uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25. Het laatste gedeelte, de versen 31 tot en met 46. En daarna zingen we Psalm 146, vers 3, 5 en 6. Matteüs 25, even iets daarover als het mag. De Heer Jezus is in het Evangelie naar Matteüs inmiddels Jeruzalem binnengetrokken. In Matteüs 26, dat onmiddellijk volgt op dit gedeelte dat we lezen, horen we dat de Heer Jezus werkelijk het grote lijden ingaat met zijn discipelen. Maar hier tussenin, tussen de intocht en tussen het grote lijden, wat we noemen het grote lijden, staat nog dat gedeelte, Matteüs 24, een reden over de laatste dingen, zoals dat wel genoemd wordt. En dan hier in Matteüs 25, drie gelijkenissen. En in die gelijkenissen bindt de Heer Jezus zijn discipelen op het hart om waakzaam te zijn, om niet te verslappen, om te weten waar het in het Koninkrijk der Hemelen om gaat. We lezen Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben we u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heren, wanneer hebben wij u honger gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Thank you. gemeenschap met de kerk van alle tijden, alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna uit dezezelfde psalm 146 het 8e vers. Belijden wij met heel ons hart. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, we willen samen vanmiddag horen naar de prediking van het Bijbelgedeelte dat we vanmiddag met elkaar gelezen hebben. Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. Na de preek willen we samen zingen Psalm 72, de versen 1, 7 en 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb u net ter inleiding op de schriftlezing iets gezegd over het verband waarin dat gedeelte dat we gelezen hebben staat. Maar als u het goed vindt, kijk ik nog even naar die drie gelijkenissen wat nader die hier in Matteüs 25 bij elkaar staan. De eerste gelijkenis, die kennen we, de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. Altijd een wat vreemde gelijkenis. De hele evangelie zegt dat het erop aankomt om te kunnen delen. En als je hier dit stukje leest van vanmiddag, dan komt het erop aan te delen. Te delen in de nood, in het gebrek, in het lijden van die andere mens. En daar mag nu juist de olie niet gedeeld worden. Het zit erachter. Het kost altijd weer moeite om dat helder te krijgen voor ons. Nu, wat erachter zit, gemeente, is dit. En laat ik dat dan maar zeggen in dingen die wij zonder veel moeite direct kunnen plaatsen. Als wij zien de ontwikkelingen die er zijn in de kerken in ons land in de laatste decennia, dan zijn dat tijden geweest, jaren geweest, waarin we een proces hebben gezien waarin eigenlijk de boodschap van het evangelie, daar werd steeds wat van afgeknabbeld. De kracht daarvan werd steeds afgezwakt. Er werd water bij de wijn gedaan. En een boodschap waar je de kracht van uithaalt, nou ja, daar blijft ook niet veel werfkracht van over. En dat is een ontwikkeling die we in de kerken gezien hebben. En dan wordt het ook op een gegeven moment dat als je Matthäus 25 leest, dat dan zo'n bijbelgedeelte als vanmiddag aan de orde is, mensen ineens boeit en zegt, ja maar wacht even, dat is dus het eigenlijke. Hè? Dat je voor de hongerigen opkomt en voor de armen en voor de gevangenen, dat is echt de godsdienst. En de rest over dat geloof en zo, daar moet je je allemaal niet zo druk over maken. Ja, nou ja. Maar Matthäus 25 begint wel met die eerste gelijkenis van de Heere Jezus. Van die meisjes die vroegen, kun je niet wat met me delen? En het delen van die olie, delen van die brandstof, dat was nou precies net het enige wat je niet mag delen. Als wij dus in deze samenleving staan en met andere mensen contact hebben die de Heer Jezus Christus niet kennen, dan moet je een heleboel delen. Dan moet je een heleboel van anderen ook willen ontvangen en naar ze luisteren. Alleen één ding moet niet gebeuren, dat je aan datgene wat de kern is, de Heer Jezus Christus, zoals het, nou ja, laat ik het maar zeggen, zoals het Matthäus Evangelie dat tekent, meteen op de eerste bladzijde al, Immanuel, God met ons. En je zult zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk bevrijden van al hun zonden. Kijk, daar moet nooit iets aan afgedaan worden. Nou, dat is die eerste gelijkenis. Ik moet nog veel meer van zeggen, maar dat is de kern. En als u dan misschien denkt, nou, hey, dat is dan mooi, dat is dan de boodschap, dan staat er meteen die tweede gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, van de talenten. Ja, kijk, wat je nu hebt ontvangen, die boodschap waar je uit mag leven als het goed is. Denk er goed om dat die ook in omloop gebracht wordt. Je moet niet van die boodschap wat laten wegnemen. Als je kinderen tegen je zeggen, maar het kan toch ook wel zo dat je zonder de Heer Jezus het leven vindt. En het kan toch ook wel buiten de verzoening voor onze zonde om. En de mens is toch ook niet zo slecht als het wel lijkt enzovoort. En al dat soort dingen die wij vandaag, nou ja, nog wel eens tegen elkaar zeggen. Ja, kijk, als je daarin meegaat, dan ben je fout bezig. Maar als je die boodschap helder vasthoudt, de olie niet verdunt. Maar als je die vasthoudt, dan gaat het erom dat je die wel uitzet als een talent. Dat je niet die begraaft in de grond, dat je niet naar huis gaat en zegt, ik ben in de kerk geweest vandaag. En dat in de afgelopen week op uw werk, of bij jou op de universiteit, of waar u of jij ook bent, niemand gemerkt heeft dat je zondag naar de kerk geweest bent en dat je ook wat gehoord hebt, wat van wezenlijke betekenis is, wat die ander ook moet weten. Dat is de gelijkenis van de talenten. Uitdelen. Dat is niet verwateren. Nee, het is bewaren wat de kern is en vanuit die kern anderen erin laten delen, zonder in te leven. Begrijpt u het verschil? En dan, ja, dan komt dat gedeelte dat we gelezen hebben en waar we met elkaar ook naar gaan kijken en dan staat daar boven het oordeel van de zoon des mensen en nou ja, dat is dan de derde gelijkenis of ja, ik heb dat steeds gezegd, de gelijkenis, maar ik moet u eerlijk zeggen, er zit nauwelijks iets van gelijkenis in natuurlijk. Het is, ja, die gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze meisjes, dat is een gelijkenis en van de talenten ook. Dat is om zo te zeggen een verhaal dat je kunt vertellen en waar een boodschap in zit. Maar er zit hier nauwelijks iets in van een verhaal. Dit is wat Christus zegt. De zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Dat is niet meer beeldtaal, dat is de werkelijkheid. Het enige wat voorbeeld erin is, maar dat is dan ook helemaal alles, dat is het scheiden van de schapen en de bokken. En ja, om u eerlijk de waarheid te zeggen, wat daar precies achter zit, dat kunnen de uitleggers het maar niet over eens worden. De een zegt, het is heel eenvoudig, de schapen en de bokken scheid je. De Heer Jezus wijst op zo'n proces van het scheiden van schapen en bokken. Nou, nogal logisch. Schapen, daar haal je melk vandaan en de bokken natuurlijk niet. Maar ja, de anderen zeggen, nee, meer is bedoeld hier de donkere geiten. En de witte schapen. De witte schapen die kunnen in de open lucht blijven, maar de donkere geiten die hebben zekere beschutting van de stal nodig 's nachts. En kijk maar, je ziet het nog altijd in Israël, in die omgeving ook, dat ze op die manier met de schapen en de geiten omgaan. Ja. Kan het ook zijn. Ik weet het niet. Misschien moeten we er ook helemaal niet meer over nadenken en alleen eraan denken dat de Heer Jezus even laat zien en zegt, moet luisteren, ik heb het niet over zomaar over een paar vrijblijvende dingen of zo, die je voor kennisgeving kunt aannemen. Weet je eigenlijk hoe dat gaat? Heb je dat wel eens gezien? Heb je er wel eens met je neus bovenop gestaan? Hoe kuddes die door elkaar geraasden ineens uit elkaar gehaald werden? Ze dachten dat ze bij elkaar hoorden, dat het allemaal hetzelfde was. Maar in één keer loopt er een scheidslijn doorheen. Dat blijkt altijd. Nou, dat. Dat is dus de ernst. Dat is het hele voorbeeld dat de Heer Jezus gebruikt. Dat is de complete gelijkenis, als u de gelijkenis wilt noemen. Dit is de gelijkenis. De rest is verkondiging van hoe het zal zijn. Nu, en dan de gelijkenis zelf. Ja, daar worden een aantal werken van barmhartigheid genoemd, die in ons denken over diaconaat ook gewoon de werken zijn die je daarvoor opnoemt. Het begraven van doden hoort daar nog bij als iets diaconaals. Dat heeft de kerk ook gedaan. Ik denk aan de middeleeuwen, de pestepidemieën. Maar voor de rest staat eigenlijk alles er wel in. De grote aandachtspunten voor het diaconaat. En wat moet je er nou van zeggen? Zoals de Heer Jezus dat langsloopt met die twee groepen mensen. Hij haalt ze uit elkaar en dan loopt hij het met ze langs. Ik weet niet of het u is opgevallen. Er wordt niet zo vaak nadruk op gelegd, maar het heeft, denk ik, toch veel betekenis. De manier waarop de ene groep antwoordt en de manier waarop de andere groep dat doet. Dat is het verschil ertussen. Als ik kijk naar de mensen die van wie de Heer Jezus zegt, ik was hongerig en je hebt me gevoed, ik was naakt en je hebt mij gekleed. Dat is een hele lijst wat ze als antwoord hebben. En degene van wie de Heer Jezus zegt, ik was hongerig en je hebt me niet gevoed, ik was naakt en je hebt niet gekleed. Die zijn zo klaar. Die raffelen dat af. Kijkt u maar in vers 44, heren. Wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Waarom gaat dat zo snel? Wat zit erachter? Als wij nadenken over het oordeel van God over ons leven, gemeente, en we doen het in het licht van wat de Bijbel zegt, dan kun je eigenlijk maar één kant uit, dat de Heer met ons terugkijkt. Terugkijkt op wat het leven van u en jou en mij geweest is. En dat de dingen daar langskomen. We hebben niet Psalm 62 gezongen. Maar als we die wel gezongen hadden, dan hadden we dat ook in ons lied gezegd. Die vergeldt aan een ieder wat hij betracht heeft. U denkt misschien, het is vorige week nog hervormingsdag geweest. En was de boodschap van de reformatie nou niet dat je niet naar je werken beoordeeld werd? Is dat nou de boodschap van de reformatie niet? Ja, tot op zekere hoogte, inderdaad. Tot op zekere hoogte. Het hangt niet af van de prestaties die ik leef. Maar het is wel van belang wat er uit uw en jou en mijn leven blijkt. Er laat zich iets uit aflezen. Het is niet zonder betekenis wat er in uw en jou en mijn leven te zien is. Wat is nou het verschil tussen die twee groepen? Die groep van hen, van wie de Heer Jezus zegt, je hebt me gevoed en je hebt me gekleed en je hebt me opgezocht. Je ziet die mensen denken, kijk u eens met me mee. Je ziet die mensen denken, ze vragen hem, vers 37, heren, wanneer hebben wij uw hongeren gezien en gespijzigd? En ze denken terug in hun leven aan al die keren dat er in hun leven wel iets was van ontferming met mensen die gebrek hadden aan het nodigste. Of dorstig. Jawel. Zeker in een wereld als in het Midden-Oosten, daar is de dorst natuurlijk een sluipmoordenaar. Gebrek aan water is fataal binnen de kortste keren. Wanneer hebben we u te drinken gegeven? Ziet u dat in het leven van deze mensen er iets is om terug te kijken? Ze weten in hun leven dat ze het nodige gedaan hebben. Alleen, ze vragen, wanneer hebben we het u gedaan? We hebben u niet gezien, Heer Jezus. Wanneer hebben we het u gedaan? Dat vragen ze. Dus het maakt wat uit hoe je leven is. Ik zeg dat tegen u en jou, als je leeft voor jezelf. Je bent misschien iemand die het helemaal maakt. Je hebt een paar gouden handen, je hebt een heel helder verstand. Je zit misschien in de kerk omdat je denkt, ja, dat heb ik nog wel meegekregen van catechisatie. Dat hebben mijn ouders ook tegen me gezegd. Dat zegt mijn grootmoeder ook altijd tegen me. Noem maar wat. Denk er goed om. Het leven is niet wat je verdient allemaal. Het huis, je auto. Denk er goed aan. Wie ben je voor de Heere? Wat voor mens ben je? Leef je van zijn genade? Of hoe je oma dat ook tegen je zegt. Die zegt dat op zo'n manier dat jij dat snapt. Je ouders. Je weet dat. Maar wat is nou je leven? Waar slaap je s'avonds mee in? Wat zijn de dingen die jouw dag vullen? Wat zijn de dingen die jou echt enthousiast maken? Is dat wat je hebt en wat je maakt en dat is het dan? En als de Heer Jezus aan je vraagt, maar kijk nou eens terug. Ik ben hongerig geweest en dorstig en je hebt mij niet. Heb je dan ergens plekken in je leven waar je zegt, dat zou de Heer Jezus geweest kunnen zijn? Of zijn ze er gewoon helemaal niet? Dat zegt iets van je leven. Dat zegt iets over het ontbreken van innerlijke erbarming. En als we dan kijken naar het antwoord van deze mensen die het niet gedaan hebben, vers 43 en volgende, dan vers 44 staat dat, dan zullen ze hem antwoorden. En moet u eens kijken hoe ze het lijstje afraffelen. Ik kan het geen ander woord noemen. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naak, of krank, of in de gevangenis? Ze hebben geleefd in hun mooie leventje, in een keurige wijk, omgegaan met hun prima vrienden. En eigenlijk eerlijk gezegd, ja, een keer op het station in Utrecht dat je een dakloze tegenkomt, maar voor de rest nooit iemand gezien. En in de gemeente had ik ook echt geen tijd voor. Daar heb je toch een bezoekgroep voor, of niet? Om eens naar mensen om te kijken. Daar heb je ook een commissie voor. Ook een diaconie. Nee, dat kwam gewoon niet op mijn weg. En je moet dus kijken hoe ze het afraffelen. Moet dus kijken wat een leeg leven. Het lijkt op die man van wie de Heer Jezus zegt in Lucas 12. Wij hebben die man de naam gegeven, de rijke dwaas. Daar ben je ook gauw van hem af natuurlijk. Maar die heeft van alles en nog wat klaar. Die heeft dat helemaal opgestapeld, verzameld. En het ziet er goed uit. En hij kijkt ernaar en hij staat daar even en hij zegt tegen zichzelf, jongen, dat is goed. Dat is voor jaren goed. Nou houd ook even rust en eet en drink en wees vrolijk. En in die nacht kijkt de Heer met hem terug. Hij sterft, kijkt met hem terug en zegt, voor wie zal het zijn? Dan komt er geen antwoord. Want hij heeft nooit gedacht aan iemand voor wie het zou kunnen zijn. Zijn leven is niet voor iemand, zijn leven is voor hemzelf. En dan kunnen we natuurlijk het vandaag hebben, en dat is ook wel goed om het erover te hebben, over die wereld van vandaag, waarin zo ongeveer het hoogste gebod is dat je toch vooral jezelf ontplooit. En dat je zelf aan je trekken komt. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is deze wereld. Maar is het bij u, bij jou, bij mij anders? Hebben wij, als de Heer ons vraagt, wat je nou allemaal gedaan hebt, voor wie is dat nou eigenlijk? Voor wie ben je bezig? Wat drijft jou voort? Wat is het geheim van je leven? Waar gaat het je om? Het meest onthullend, gemeente, is misschien wel het slot van vers 44. Dan hebben ze eerst dat rijtje afgeraffeld. Heren, ja, we hebben eigenlijk nauwelijks nooit iemand hongerig gezien, of dorstig, of vreemdeling, maar zeker dus u niet. En dan zeggen ze iets wat de Heer Jezus helemaal niet gevraagd heeft. Dan zeggen ze iets anders. Dat is heel onthullend. En hebben u niet gediend. In Matteüs 20 vers 28. Een gedeelte van de jongens van Zebedeus, weet u wel. Die links en rechts van de Heer Jezus willen zitten. In dat gedeelte zegt de Heer Jezus, letterlijk, de Zoon des Mensen, dat is hij zelf, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs of een rantsoen voor velen. Het is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En wat zeggen deze mensen? En hebben u niet gediend. Zullen we elkaar heel eerlijk in de ogen kijken? Ik zou me best kunnen voorstellen dat u of jij in de kerk zit en zegt, ja, maar wacht eens even. Als ik nou ergens een signaal had, als ik nu een duidelijk bericht kreeg op de een of andere manier dat de Heere wilde dat ik hem daar in dat werk diende. Oh ja, dan ging ik er meteen heen, natuurlijk. Dan zou ik hem dienen, dan zou ik vooraan staan. Het is ook nodig, ik denk ook dat ik daar iets goeds mee doe. Ik denk dat hij dat ook wel zal zien. Ik denk dat dat ook wel meetelt. Ja, nee, daar heb u net te veel gereformeerde opvoeding voor gehad, dat zegt u niet. Maar u denkt het wel. U denkt het wel. Daarmee kom ik wel in de goede hoek terecht. Weet u dat je er helemaal naast zit? Want de Heere Jezus vraagt niet om gediend te worden. Hij vraagt aan u en jou en mij of wij ons door hem laten dienen. Hij is gekomen om te dienen door zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Een losprijs, een prijs waarmee ik losgemaakt word. Losgemaakt van alles wat mij van God aftrekt, wat mij om mijzelf doet cirkelen, van de zonde in één woord. Te bevrijden van de macht en de schuld van de zonde. Daarvoor is hij gekomen. En zij zeggen, heren, mogen we, ik zeg het misschien een beetje scherp, maar dan snapt u het ook beter. Ze zeggen eigenlijk deze mensen aan de linkerkant, heren, mogen we u even zeggen. U zegt nou tegen ons, waarom heb je dat niet gedaan? Maar mogen we u even een klein vraag terugstellen? Had u ons niet even een klein signaal kunnen geven? We waren onmiddellijk er geweest. Nou, misschien zit u of jij ook wel in de kerk. Dat je zegt dat ik zo'n signaal kreeg. Als er een hand op mijn schouder werd gelegd. Als ik een boodschap van God kreeg. Dan zou ik het wel doen. Als je zo redeneert. Dat hoef ik u toch niet uit te leggen. Dan is het helder dat je dus. Dat je dus eigenlijk leeft voor jezelf. En ja, je wilt wel behouden worden. Dat wel. Maar liefst niet in dit leven al iets van die redding ondervinden, zoals dat staat van Zacchaeus. Aan deze man is redding geschonken, die man kon gaan geven. Dat liever niet. Wat voor mensen zijn we? Wat voor mensen zijn we? Valt dat in ons leven iets om op terug te kijken, of is het dat niet? Nou, dat is het eerste wat in deze gelijkenis naar ons toe komt. En het tweede, laten we dat niet vergeten. Er zijn mensen die zich met deze gelijkenis uit de, om het toch nog maar een gelijkenis te noemen, met dit Bijbelgedeelte, met deze verkondiging van de Heere Jezus, uit de voeten gemaakt hebben en gezegd, zie wel, het gaat alleen maar om wat je doet en om meer niet. En als je je inzet in deze wereld, dan ben je dus een christen. Misschien een anonieme christen, iemand die het van zichzelf niet weet, maar je bent een christen. Is dat zo? Is dat zo? Dat u niet vergeten dat de Heer Jezus zegt, je hebt het aan mij gedaan in zoverre je het aan een van mijn minste broeders, voor zoveel gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan. Wie zijn die minste broeders? Dat weet ik niet. Ik zei u net al dat de uitleggers uiteengaan over de vraag, wat zit er nou achter die vergelijking van de schapen en de bokken? Nou, dat konden we nou ook wel rustig wegzetten. Dat doet er ook niet zoveel toe. Het gaat alleen maar om het tekenen van die scheiding. Maar hier weten ze het ook niet. Vandaag overheerst in de uitleg dat men zegt, nee, dat zijn eigenlijk alleen maar de mensen die vervolgd werden omwille van het evangelie. Dus de apostelen en de evangelisten die vervolgd werden. En dat je die mensen opzoekt. Ja, dan heb je het natuurlijk weer heel klein gemaakt, die kring. Ze horen er absoluut bij, maar is het beperkt tot die kring? We hebben achter ons de tijd, dan gold het voor iedereen. Dan was eigenlijk in iedere arme de Heere Jezus Christus aanwezig. En hoe is het nou? Wat moet je nou zeggen? Gemeente, wilt u er goed om denken dat het de Heer Jezus zelf is die het verband legt tussen wat je doet en hemzelf? De Heer Jezus moet dat aan het licht brengen. En de Heer Jezus doet het in het laatste oordeel. En u en ik weten dat nu niet. En hij haalt het naar boven en hij zegt het. En hij zegt deze mijn minste broeders. En wie het zijn, dat maakt hij uit en niet ik. Dat is het. Wij zijn niet de mensen die dat voor onszelf uit kunnen maken. En meteen ons uit de voeten maken en zeggen het is een regel. Oh, het geldt alleen voor de vervolgde kerk of zo. Of het geldt alleen als je inzet voor een rechtvaardige wereldsamenleving. Dan ben je al christen. Nee, zo mag je er niet meer uit de voeten maken. De Heer Jezus vraagt, is die ontferming van mij, is die er in jou? En dan zie ik dat en dan wijs ik dat aan. Want het gaat om niet een Heere Heere zeggen, maar het gaat om een doen van de wil van Hem die in de hemel is. Uw Vader die in de hemel is, daar gaat het om. Zegt de Heer Jezus in de bergreden in Matthäus 7. En dat doen, dat is vrucht dragen. Nee, we zouden ons ervan afmaken als we nu naar een theorie zouden gaan over wie zijn die mensen. Het wordt ons niet verteld. De vraag is niet wie die mensen zijn. De eigenlijke vraag is of wij die mensen zijn die vrucht dragen. Is dat het, vrucht dragen? Ja, dat is het gemeen. Als je zo'n gelijkenis, en misschien dacht u dat wel, en misschien denkt u het nog wel op dit moment, dat het toch wel een beetje, mag ik het zo zeggen, een beetje een wettische gedeelte is. En de preek misschien tot op dit moment ook wat wettisch. Misschien denkt u dat. Ik noemde net, klopt dat eigenlijk wel met de hervormingsdag? Nou, ik heb die vraag nog niet beantwoord en ik zou me kunnen voorstellen dat u denkt, nou, dat neem ik wel mee naar huis. Ik houd me bij hervormingsdag en niet bij Matthäus 25. Zo'n gedeelte, zo zegt u het niet, maar daar komt het dan misschien op neer. En dan kijk ik met u nog even om u en mezelf een antwoord te geven naar vers 34. Daar is het gericht. Daar is het oordeel. Dan vindt de scheiding plaats van mensen die dachten dat ze zaten bij elkaar in de kerk. Zondag 11 november 2007 zaten bij elkaar in de kerk. Maar er loopt ineens een lijn doorheen. Hé, wacht even, jij daar? En jij hier? Wat een lijn doorheen. En wat is dat voor een lijn? Wat is dat nou voor een lijn? Tussen de mensen die zich inzetten en de anderen die wat slapper zijn of zo. Wat is dat nou voor lijn? Nee, kijk eens naar vers 34. Dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn. Komt, gij gezegenden van mijn vader. Beërft het koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Gezegend staat er. Gezegend. Dat betekent, het geheim van die mensen die hier zich ontfermen, als er in uw en jouw en mijn leven ontferming is. Het geheim van die ontferming is niet, zie je wel dat ik dat doe, maar het geheim van die ontferming is de zegen van de Heer. Paulus zegt, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Dat is zegen, dat is genade. Komt gij gezegende van mijn Vader. Hoort u dat? Deze gelijkenis roept ons niet op om nu als een speer de kerk uit te gaan en ons in de activiteit te storten. Maar deze gelijkenis, dat moet wel gebeuren, natuurlijk. Maar deze gelijkenis zegt tegen ons, heb je het goed gehoord? Wat hier het eerste woord is van de Heer Jezus Christus. Komt, gij gezegende van mijn Vader. De zegen van mijn Vader. De zegen, de genade, het leven, de vergeving, de vrede. Gezegende van mijn Vader. En dan beërft het koninkrijk. Nou, het woord beërven, dat kennen we wel, hè? Kijk, je kunt op een gegeven moment ergens iets krijgen. Je kunt ergens komen en je zegt, nou, dat heb ik netjes gedaan. Ik heb ergens hard voor gewerkt en nou ga ik mijn beloning ophalen. Dan kom je binnen en feestelijke dag. Nou, mooi, eervol en prima. En nou krijg ik ook wat ik verdiend heb. Dat is niet beërven. Dat is krijgen wat je verdiend hebt. Beërven is altijd dat je het krijgt zonder enige verdienst. Alleen omdat je ergens opgetekend stond. Beërven in het Nieuwe Testament, gemeente, dat is erven met Christus. Met de Zoon van God. Die de eerstgeborene is geworden onder vele broeders die de weg naar het kruis is gegaan. Om uit die mensen zoals u en jij en ik zijn, mensen wier leven om henzelf cirkelt. Mensen die, zoals Luther dat zegt, even die prachtige voorbeelden, ja, dat is ook 31 oktober, wilt u het even bedenken. Schiet me nu te binnen. 31 oktober, de mens, Luther zegt, de mens zit opgekruld in zichzelf. En dan pakt hij een veer en dan zegt hij, moet je eens kijken, die veer, dan zegt, oh, die is mooi recht geworden. Zeg, moet je eens kijken, wat een prachtig recht mens dit is. Helemaal op de dienst van God gericht. En zegt, dan laat je hem los en tsch, rolt hij zich weer op. Dan draait het weer om zichzelf. Dan is hij weer op zichzelf gericht. In zichzelf opgekruld. Dat is de mens. En Christus, onze Heer Jezus Christus, is de weg naar het kruis gegaan. Omdat hij wist. Omdat zijn vader wist. Want zijn vader heeft hem die weg doen gaan. Hoe het er bij u en jou en mij van binnen uitziet. Dat we mensen zijn met mooie woorden, dat wel. Maar als het er echt op aankomt. Ontferming. Is er enige innerlijke ontferming? Vraagt Paulus aan de Filippenzen. Is dat er bij jullie? Bij de Heer Jezus Christus is er innerlijke ontferming. Boordevol innerlijke ontferming. En hij is de weg naar het kruis gegaan. Om de eerstgeboren te worden onder vele broeders. En dan beërf je het koninkrijk. Dat schrijft Luther ook in zijn geschrift tegen Erasmus. Het is niet zo dat de kinderen het koninkrijk maken, maar het koninkrijk schept zijn kinderen. Het is niet zo dat je het koninkrijk van God iets is dat wij tot stand brengen. Maar God brengt het koninkrijk tot stand en zorgt ook dat de kinderen er binnenkomen. Het is zegen, het is genade, het is beërven. En ja, dan het laatste wat hier staat, het is u bereid van de grondlegging der wereld. Als dat in het Nieuwe Testament staat, dan gaat het over verkiezing. Dan gaat het over het vrije voornemen van de Here. Dan gaat het erover, kijk, het kan zijn dat je in je leven denkt, ik geloof dat ik ergens in mijn leven een afslag gemist heb. Ik geloof dat ik ergens helemaal een verkeerd spoor opgegaan ben. Als ik dat niet had gehad, dan was het anders met me geweest. En zo hebben we ook wel de neiging om naar elkaar te kijken. Van, nou, die heeft in zijn leven toch een paar... Nou. Zo kijken we dan naar elkaar en praten we over elkaar. En het Nieuwe Testament zegt, voor de grondlegging der wereld. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Efeze 1, die ons in Christus Jezus uitverkoren heeft, voor de grondlegging der wereld, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Voor de grondlegging der wereld. Dat is, kijk nou niet naar wat je er in jezelf van gemaakt hebt. Kijk nou niet, als u en jij en ik dit gedeelte horen en lezen en denken, ja, maar wat zegt dit nou tegen ons? Welke klem zit dit op ons leven? Denk dan niet, dan moet ik dus het anders gaan doen. Hoort u dat het eerste wat de Heer Jezus zegt in dit gedeelte is het spreken over genade. Maar die genade, dat moeten we niet vergeten. Dat is het vervolg van dit gedeelte. En laten we daar ook met elkaar ernst mee maken. Die genade is een genade, nog één keer Luther. Een genade die kracht heeft. Luther noemde het evangelie een geestelijke wet. En dat denkt u misschien, dat is een rare uitdrukking. Maar Luther bedoelde er dit mee. Luther zegt, kijk eens, die wet van God is goed. Die is niet maar een aantal regels, maar die wet geeft je het leven. Ik houd u het leven en het goede voor, zegt Mozes. Kies dan het leven. De wet is goed, er is niks mis mee. Er zit alles in. Alleen die wet heeft de kracht niet. Het evangelie heeft de kracht die de wet niet heeft. En zo is het evangelie een geestelijke wet. Want in het evangelie komt de Heilige Geest mee en die schrijft het in onze harten. En dan komt het er wel op aan wat er in u en jou en mijn leven verandert. Dan zou ik, want dat wil de Heer Jezus hier wel met ons. Dat we nu al terugkijken, dat we nu om ons heen kijken. Wat vult ons leven? Wat zijn de dingen waarmee ik inslaap, de gedachten. Zoals ik een tijdje geleden in de trein, ergens in het westen van het land, maar het zou ook wel hier kunnen, twee duidelijke juppen tegen elkaar horen te zeggen, ik wil natuurlijk wel voor mijn 30ste mijn eerste miljoen binnen hebben. Is dat ons leven? Is dat je leven? Is je leven wat je kunt tellen, waarmee je naar anderen toe kunt afmeten? Of heb je je leven, hebt u uw leven leren verliezen aan de Heer Jezus Christus, die arm is geworden, waar Hij echt rijk was, om door zijn armoede ons rijk te maken. Denkt u erom. Geef antwoord op die vraag. Bid de Heer dat Hij het antwoord in uw hart, in uw leven inschrijft door zijn geest. Het antwoord van zijn genade. Komt gij gezegende van mijn Vader. Rust niet voordat dat evangelie in u echt wordt tot een kracht tot behoud. Het is het voor ieder die gelooft. Amen. elkaar danken en bidden. Heren, wij zeggen u overmoedig dank dat prediking nooit iets anders kan zijn dan prediking van u in uw oneindige genade. We danken u dat u ons daartoe roept om het evangelie te brengen. De goede boodschap. De boodschap van redding en behoud voor mensen die er compleet naast zitten. Heren, we danken u dat we vanmiddag uit dit gedeelte die boodschap ook mochten horen. Maar tegelijkertijd, heren, het kwam ook heel dichtbij. En wij herkenden er veel van onszelf in. En we zeggen dat eerlijk tegen u. Als we in ons leven ook momenten zien, terugkijkend, waarop er iets was van ontferming en bewogenheid, dan staan er ook andere momenten tegenover dat we onszelf ook tegenvielen. En misschien het ergste nog wel, onszelf niet eens tegenvielen, maar ook leefden voor onszelf. Heren, u houdt ons de spiegel voor. U laat ons hier zien waar het in ons leven op aankomt. En u doet dat op dat wij het zullen weten. U vertelt over dat oordeel op dat we het nu horen. En ons tot u ter genezing wenden. En zo komen we hier bij u. En we bidden u, Heren. Doe ons werkelijk leven. Uit wat u voor de grondlegging der wereld hebt weggelegd. Voor degene die naar uw voornemen uitverkorenen zijn. Mensen die dit ene weten, dat het niet ligt aan wat ze zelf gepresteerd hebben, maar die afzien van zichzelf en kijken naar u, Heer Jezus Christus. We bidden u, wil ons zo zoeken en vinden als mensen die het in zichzelf niet hebben, maar rijk zijn in u. Heren, geeft u ons dat. En geeft dan ook dat we in deze wereld, waarin we als kerk zoveel water bij de wijn hebben gedaan, of misschien ook wel pal gestaan hebben op punten waarop het misschien wat minder nodig was, en misschien ook wel alleen maar een excuus om daar waar het erop aankomt, het af laten weten. Heren, wij bidden u, in deze tijd waarin op een of andere manier de kracht van uw evangelie is ingeruild voor een boodschap die geen kracht heeft. U hebben we ingeruild voor gebroken bakken die geen water houden. Het loopt weg en we zijn dorstig en we staan droog. Het is een dorre en barre tijd en het is ook in onze harten vaak zo kil en leeg. Heren, wij bidden u, geef ons dat levende evangelie. Die boodschap waarvan Paulus zei, dit is pas een kracht tot behoud. Dit is een kracht tot behoud. Er zijn boodschappen zonder kracht. Er zijn boodschappen met kracht, maar dan een vernietigende kracht. Er is één boodschap met een kracht tot behoud. En we danken u ervoor dat u ons die doet verkondigen. En dat we ons tot u mogen wenden. Wend u tot mij alle einden der aarde. Heren, roep ons, trek ons, haal ons naar u toe. Doe ons leven uit uw genade voor uw aangezicht. Heren, we willen u samen ook bidden voor deze wereld waarin we leven. Voor al die mensen in deze wereld die er ellendig aan toe zijn. Hongerigen, mensen die leven in oorlogsgebieden, in de dreiging van voortdurende aanslagen. Irak, Afghanistan, Darfur, maar er zijn zoveel andere plekken nog in deze wereld. Mensen dichtbij, psychiatrische patiënten die het thuis niet meer kunnen uithouden en op straat ronddolen. Mensen die deerlijk verslaafd zijn. Er is zo verschrikkelijk veel nood, Heer. We bidden u. Geef dat wij om uwentwil geloven. Dat u onze druppels niet op een gloeiende plaat laat vallen. Maar dat u ze zelf vermenigvuldigt. En ze doet gedijen tot heil van de naaste. En tot eer van uw naam. Heren, geef ons open ogen. Neem ons in dienst. Zegen het werk ook van de diaconie hier. Zegen het werk van mensen die zich met hulpverlening, diaconaat, binnen en buiten de kerken bezighouden. En laat er veel van mogen uitgaan. En laten ze gedragen mogen worden door de gemeente, door ons. Gestimuleerd om hun werk vol te houden. Heren, wij bidden u ook voor de kerken. Ver weg, andere delen van de wereld, maar ook dichtbij. De gemeente hier. Wees u, Heren, met ieder van ons. Vanmiddag hoorden we onze zuster overleden. Onze zuster Geurtse. En dan hebben we het over het oordeel van de Zoon des Mensen. U die terugkijkt. Het komt heel dichtbij. We bidden u. Doe ons eruit leven. We bidden u voor de kerken waartoe we behoren. En alle werk wat daar gebeurt. We bidden u heel bijzonder ook voor het werk van de generale synode. Waar hele ingrijpende dingen aan de orde zijn. En we denken ook aan een vergadering morgen. Een vergadering met het oog op verdere besluitvorming rond de nieuwe Bijbelvertaling. We bidden u dat u als synodeleden elkaar ontmoeten in het oogmerk elkaar ook echt te zoeken en te vinden. Dan bidden we u dat u daar zelf ook bent. En dat u iets geeft wat goed is. En wat in de kerk ook herkend wordt als een geschenk van u. Heren, wees u met ons in deze week. Zegent u de kerkraad, zegent u de gemeente. Ook op gemeenteavond hier is deze week. Dat we goed mogen zijn. Zegent u de predikanten van deze gemeente. Wees u in alle opzichten goed en genadig en nabij. Dat bidden wij u in Christus' naam. Amen. Wij brengen onze gaven bijeen en zingen als slotlied Psalm 96, vers 1 en 5. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.